Welkom bij de 24e podcast van Fysio Topfit, seizoen 4, aflevering 3 van Topfit op de kast. Mijn naam is Ralf van der Winden en tegenover mij, zoals altijd,
Daryl.
De goedlachse Daryl. Hey Daryl, hoe is het?
Goed, goed, goed.
Leuk dat u allemaal luistert. Gaat goed?
Zeker.
Ja? Ja. Heb je iets bijzonders gedaan de afgelopen maand?
Nee, het is druk. Nee.
Ja,
het is druk.
Ja, dat is absoluut waar. Wat dat betreft zou het wel eens minder mogen.
Ja, ja, maar goed.
Geef niet. We hebben hulp aan tafel vandaag ook, dus dat gaat goed. Nou, we hebben namelijk aan tafel Daphne Vergeer. Jij bent fysiotherapeut bij ons. Maar jij gaat even zelf vertellen wat je allemaal kan en wat je doet en waarom je hier aan tafel zit. Dus zou jij jezelf willen voorstellen, Daphne?
Zeker. Ik ben Daphne. Ik werk inmiddels 6 jaar bij Topfit in Boskoop. En sinds vorig jaar juni afgestudeerd als master orofaciaal fysiotherapeut.
Duur, klinkt duur.
Ja.
Was het ook, maar...
Zeker. Niet voor mij.
Nee, niet voor jou. Nee. Nee. Wat is een orofaciaal fysiotherapeut?
Eigenlijk zie ik zo goed als alles in het hoofd-halsgebied. Dus wordt vooral kaakfysiotherapie genoemd. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk ook hoofdpijn, duizeligheid.
Nekklachten,
aangezichtspijn, aangezichtsverlamming. Noem het maar op.
En je werd op een ochtend wakker en toen dacht je... dit is de master die ik wil gaan doen.
Ja, ik heb mijn snuffelstage, jaar 1 van de bachelor, bij een orofaciaal fysio gedaan.
Ja.
En mijn laatste stage was ook een orofaciaal fysiotherapeut in de praktijk. En toen dacht ik, het is toch wel heel interessant. Want het is eigenlijk iets wat je in de basisopleiding zo goed als niet krijgt. Mm-hmm. Dus ik dacht, dat is wel leuk om op verder te gaan.
Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Kwam dat er in de praktijk ook uit, in de opleiding?
Dat ik daar niks...
Dat je de interesse die je er toen mee dacht te hebben... kwam dat tijdens de opleiding ook naar voren? Bleef de interesse? Of dacht je tijdens... dat weet ik eigenlijk al.
Nee. De master was dat, wat dat betreft, wel veel nieuwe dingen. Ja.
Is het ook een nieuwe master? Of?
Nee, bestaat al een hele tijd.
Oké.
Okay. Ja. Ik weet niet precies hoe lang.
Waar?
Nijmegen.
Arnhem-Nijmegen, ja. Ham was het. Ja, de Ham.
Arnhem-Nijmegen. Ja, tegenwoordig kan je hem ook bij de SOM doen. Die is volgens mij nog niet zo lang bezig.
Oké, maar in ieder geval, hij wordt... mogen we het nu in de volksmond even kaakfysiotherapie noemen? Vind je dat goed? Want als ik iedere keer dat woord orofaciaal, dan struikel ik over mijn eigen tong. En misschien kan je er ook wat aan doen, hoor. Maar dan struikel ik over mijn eigen tong, dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Welke klachten zie je nou het vaakst? Als iemand... doorverwijst voor kaakfysiotherapie. Wat staat er dan meestal op de verwijzing?
Ik denk dat ik voornamelijk mensen zie die klemmen of knarsen.
Een kaakklemmen.
Kaakklemmen. Ja. Dus de hele dag de tanden op elkaar. Of in de nacht kan ook.
In een acht?
In de nacht.
Oh.
Als je slaapt.
Ja, dat is menig gehoor. In de nacht.
Dat is hetgene wat ik het meeste zie. En ook wel wat het meeste doorverwezen wordt. Echt het probleem vanuit het kaakgewricht over het algemeen ietsje minder.
Ja.
Wat is het verschil dan?
Kaakgewrichtsklachten. Hè, dan heb je te maken met de discus die daarin zitten. Dus een soort kraakbeenschijfje. Eigenlijk wat je in de knie als een meniscus hebt. Daar kan je last van hebben, dus dat je een knakkende kaak hebt. Artrose, ontsteking, dat soort dingen kan je tegenkomen. Knak zie je veel, maar daar hoef je niet altijd voor naar een fysiotherapeut. En verder dus vooral het klemmen en alle spieractiviteit die daarbij komt kijken.
Ja.
Oké, dan heb ik zo'n verwijzing gekregen. Ik heb last van knarse tanden. Dat doe ik dan voornamelijk 's nachts, neem ik aan. Of dat doe je niet overdag, toch? Of kan dat ook overdag?
Het knarsen is voornamelijk 's nachts, maar het klemmen gebeurt ook heel vaak overdag.
Dus er staat er zoveel spanning dat je...
De meeste mensen zeggen, ik klem helemaal niet. Dus die laat ik een soort dagboekje bijhouden. Dus zet maar eens 3 keer per dag een wekkertje op je telefoon en ga maar eens kijken wat je aan het doen bent met die mond.
Oké.
Dus dat kan onder andere het klemmen zijn. Maar in principe, ieder moment dat jij je tanden op elkaar zet, ben je al aan het klemmen. En dat hoeft niet heel hard te zijn.
Nee.
Maar tandcontact is al klemmen.
Tandcontact is klemmen. Dat is een mooi op het tegeltje. Nou heb ik, ik heb tandcontact en daardoor klem ik. Hoe ziet nou zo'n eerste afspraak eruit? Ik bel jou en dan Daphne, help. En dan zeg jij, kom maar. Hoe ziet zo'n eerste afspraak eruit? Wat onderzoek je? En hoe kom je tot je behandelplan?
Nee, in principe doe je natuurlijk eerst de intake. Dus je gaat eens kijken hoe lang hebben mensen al klachten. Wat voor klachten ervaren ze dan? Hè, verwacht ik dat het inderdaad dus meer vanuit het gewricht komt? Speelt de nek een rol? Dus die bepaalde mondgewoontes. Uh-huh. En aan de hand daarvan ga je het onderzoek in. Dus een stukje inspectie. Dus we gaan kijken, nou, wat komen we nou tegen in de mond? Hè? Zijn er dingen die erop duiden dat je aan het klemmen of aan het knarsen bent?
Ja.
Zijn er dingen in de mond die er niet horen? Zoals zwellingen, rare kleuren, dat soort dingen.
Okay.
En vervolgens ga je kijken, nou, hoe gaat het met de spieren? Staat daar meer spanning op? Hè? Kunnen ze de mond zo openen zoals het zou horen? Hè? Dus hoe groot is de bewegelijkheid? Ik onderzoek het kaakgewricht zelf, dus een stukje joint play. Hè, dus het is niet zoals met een knie of met een elleboog. Hè, daar kan je hele grote bewegingen mee maken. Mm-hmm. Maar met de kaak kan dat niet.
Nee.
Hè, maar je kan wel kijken, nou, kan die inderdaad, hè, dus een beetje het rollen en het schuiven wat die hoort te doen. Doet hij dat ook daadwerkelijk? Merk je verschil, rechts, links?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat de belangrijkste onderdelen zijn. Ja.
Je toch nog zoveel kan doen, hè, met zo'n klein gewrichtje.
Ja. Hoe vaak komen die klachten voor, kaakproblemen?
Wisselt een beetje. Volgens mij is tussen de 5% en 12% van de mensen die er wel eens mee te maken krijgt.
Nou, dat is best wel veel.
Relatief veel.
Ja.
Op iedere leeftijd? Of zit dat in een bepaalde... En dan, of je groeit eroverheen, of het verdwijnt vanzelf weer? Of...
Ja, ook hier zie je meer vrouwen dan mannen. En dat zie je bij veel klachten. En vaak is het wel een beetje... over het algemeen middelbare leeftijd. Maar ik heb de laatste tijd ook een aantal kinderen gezien.
Ja, ja.
Ja.
Ja, de eerste keer ben je dan een uurtje, denk ik, bezig, die eerste afspraak?
Over het algemeen wel.
Over het algemeen wel. En dan de tweede keer, of krijgen ze oefeningen mee? Of hoe ziet dat eruit?
Ik probeer mensen altijd wel inderdaad veel oefeningen voor thuis mee te geven. Hè, dat stel dat het over een tijdje nou weer terugkomt, dat ze ook zelf aan de slag kunnen gaan.
Ja, precies. Dat ze het kunnen voorkomen of in ieder geval kunnen verhelpen.
En dan een tweede afspraak kijken van, nou, hoe is dat nou gegaan? Heeft het invloed gehad op je klachten? Moeten de oefeningen weg? Moet er wat bij? Hè, wat hebben mensen nog nodig? En net zoals wat ik zei met die mondgewoontes. Nou ja, wat is daar dan uitgekomen? Wat valt op? Moeten we daar dan nog wat mee?
Ja. Zijn er veel mensen die zelf bij jou, die jou zelf weten te vinden? Of gaan ze eigenlijk altijd dan wel naar een huisarts, dan wel naar een kaak? Kaakchirurg, tandarts, ja, precies. Ja.
Ja. Ik denk dat de meeste verwijzingen nu nog vanuit de gnatoloog komen. Omdat ik daar goed contact mee heb. De gnatoloog.
Er zitten mensen te luisteren zoals ik, hè? Die hebben nergens verstand van. Dan moet je misschien even uitleggen wat een gnatoloog is.
In principe een tandarts met een specialisatie eigenlijk in aangezichtsklachten.
Oké. Okay.
Die werkt over het algemeen in het ziekenhuis, hè, dus op de kaakchirurgie. Of die er ook in de eerste lijn zijn, hè, dus bij de normale tandartspraktijk waar we onze controles doen.
Geen
idee. Ook wel, maar ik denk voornamelijk in het ziekenhuis.
Ja.
Dus daar heb ik goed contact mee, dus daar krijg ik veel verwijzingen van. Soms vanuit de huisarts, soms vanuit de tandarts. Ook nog wel eens vanuit de praktijkondersteuner, omdat vaak toch stressgerelateerde aspecten een rol spelen bij deze klachten. Dus eigenlijk van alles wat.
Ja, nou ja, je noemde inderdaad een aantal zorgdisciplines op, waar je dan wat intensiever mee samenwerkt.
Ja.
Het is een beetje een rare vraag, denk ik, maar is dat belangrijk dat je met elkaar daaraan samenwerkt? Geef je terugkoppeling, krijg je tips van elkaar onderling, let hierop, let daarop, dat soort dingen?
Ja. Nou, met de gnatoloog krijg ik vaak wel een hele brief ook. Hè. Iemand heeft zich gemeld. Nou, dit en dit is wat er naar voren komt. Hè. Dus een diagnose. Dit en dit heb ik gevonden in het onderzoek. Nou, merk je dan daartussen alweer verschil? Hè. Of ik kan aan datgene wat hij heeft onderzocht ook aflezen. Oh, het lijkt meer hierop of daar moet ik wat meer mee. Maar dat stukje samenwerking daarin is wel belangrijk. Ja,
ja. Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Kom jij veel kaakklachten of nekklachten tegen de derel, zou jij...
Of
waarvan je dan nu denkt, waarvan je nu hoort, hey.
Nou, ik zie dus wel mensen met stressklachten die dan bijvoorbeeld wel nekklachten hebben of stijve kaken hebben in de ochtend, et cetera. Dat ze dat dus niet doorhebben. Nee. Dus dat ze dan wel bijvoorbeeld in de nacht veel klemmen of knarsen. Mm-hmm. Dus het zijn wel een van de symptomen die ik wel uitvraag bij stressklachten. Het is niet alleen maar buikklachten, hoofdpijnklachten en vermoeidheid bijvoorbeeld. Dus dat is wel interessant. Ja,
ja, ik stuur ook wel eens mensen naar Daryl toe. En ga maar eens laten kijken of Daryl je nog kan helpen in een stukje ontspanning.
Ja. En zo nu en dan is het ook andersom.
Zeker.
Maar dat is wel, ja, dan moet ik wel echt daardoor vragen eigenlijk naar de kaakproblematiek.
Daar komen ze niet zelf mee. Het is niet zo dat ik word zorgens wakker en dan last van mijn kaak of stijfheid in mijn kaak. Of...
Nee, want dan zouden ze direct naar DAF moeten.
Ja.
Dus ja, dat is niet mijn vakgebied.
Nee. Nou, een stukje bewustwording speelt vaak ook een grote rol. Ik denk dat Daryl ook als mensen ziet die zich niet volledig bewust zijn van hun lichaam of de dingen die ze ervaren. En als dat gaandeweg het traject bij Daryl wel wat meer naar voren komt, kan ik me ook voorstellen dat er... Nou ja, dat die kaakklachten dan misschien meer op de voorgrond treden.
Ja.
En dat je dan daarin verder gaat.
Nou, lees ik wel eens... ik ben kaakfysiotherapeut.
Ja?
Zie ik heel veel om me heen. Heel veel praktijken die bieden dan aan kaakfysiotherapie. En dan ga ik verder kijken en dan denk ik, ja... Die hebben dan ergens een cursus gedaan over kaakdingen.
Ja.
Maar ik neem haast aan dat orofaciaal wel een soort van beschermde mastertitel is die jij mag dragen.
Ja.
En iedereen mag zich kaakfysio noemen, maar...
Ja, in principe wel. Ja, je hebt inderdaad een cursus voor kaakklachten die je kan doen. Daarmee mag je je kaakfysio noemen. Ja. En maar orofaciaal, iemand die die cursus heeft gehad, mag zichzelf geen orofaciaal fysiotherapeut noemen.
Nee. En daarmee ga je dieper op de materie in dan de cursus die je...
Ja, zeker. Zeker omdat wij het stuk wetenschap daar natuurlijk ook groter in krijgen. Mm-hmm. Het afstudeeronderzoek wat wij in die richtingen doen... en wat ik zei, orofaciaal is veel breder dan alleen maar die kaak.
Ja. En volgens mij had jij, we stappen even terug naar de studie. Volgens mij had jij je studie wel goed afgerond. Wat had je dan van de week? Je mocht je presentatie ergens geven op een symposium. Leg dat even uit, dat is misschien wel leuk.
Ja. Nee, mijn afstudeeronderzoek ging over chronische duizeligheid. Hè, dus langer bestaande duizeligheid waar mensen dus op dat moment nog steeds last van hadden. En dat heb ik mogen presenteren bij de NVUF. Hè, dus een onderdeel van onze beroepsvereniging, maar dan gericht op de orofaciaal fysiotherapeuten.
Ja.
En afgelopen vrijdag inderdaad om het MSG Science netwerk. Werd gevraagd leuk en interessante afstudeeronderzoeken of de student of de ex-studenten dat wilden presenteren. Dus dat was leuk.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Was druk bezocht?
Ja, hoeveel mensen zullen er geweest zijn?
20.000 man.
Dat zou het zijn, hè?
Arena Hall.
Dat is een kwart arena, hoor.
Tegenwoordig.
Het Philips Stadion zit dan bijna vol, dat ben ik met je eens. Maar voor onze begrippen, de aanstaande kampioen, is dat toch wel een half kwart gevulde arena.
Ja. Nee, geen enorme opkomst, maar ik denk een 50, 60 mensen, zoiets. En dus alleen voor mastergeschoolde fysiotherapeuten of mensen van de VU in dit geval ook.
Topje van de ijsberg, zullen we maar zeggen. Echt het crème de la crème van de orofaciaal fysiotherapie die was er. Ja. En daar stond jij dan als... dat vind ik wel heel erg leuk. Dat is wel mooi dat dat opgemerkt is. En heel erg leuk dat je dat hebt mogen doen.
Ja. Zou je daar verder in willen gaan met de onderzoeken vanuit orofaciaal en duizeligheid of tinnitus, oorzuizen, dat soort dingen?
Kijk, het lastige is, het afstudeeronderzoek wat ik gedaan heb, heb ik alleen gedaan. Hè. Uiteraard wel met feedback van mijn medestudenten en mijn afstudeeronderzoekbegeleider. Maar om alles in je eentje te doen is best wel veel. Dus je hebt er wel echt hulp bij nodig. Mm-hmm. Ja, dan moet je net even de juiste mensen tegenkomen. Dus aan de ene kant moet ik zeggen, het afstudeeronderzoek dacht ik eerst, nou, moet dat? Ja, het moet. Dus... Ja. Maar uiteindelijk omdat je zelf je onderwerp mag kiezen en ik ook echt gewoon geïnteresseerd was in datgene wat die mensen te vertellen hadden, was het ook echt heel leuk om te doen.
Ja.
Dus weet je, dat verhaal, hè, dus het kwalitatieve onderzoek, hè, dus wat vinden mensen nou ergens van, dat vind ik leuk om te doen.
Mm-hmm.
Maar of ik daar echt daadwerkelijk naast mijn werk in verder zou willen gaan, denk het niet.
Twijfel. Nee. Ja.
Herkenbaar. Op dit soort symposia, zeg ik dat goed?
Symposia, ja.
Symposium, kom je natuurlijk wel de mensen tegen die dat misschien heel erg leuk vinden. Maar wat dat betreft is er nog geen link. Je ziet elkaar, het is natuurlijk een kleine wereld daarin. Dus,
precies, ja. Ja.
Wat is nou een veel voorkomende misvatting binnen de kaakklachten
Nou, de meeste mensen weten niet dat het bestaat. Dus dan heb je daar ook niet echt een beeld bij, denk ik.
Nee.
Want dat is altijd...
Een kaakfysio.
Ja, precies.
Hebben ze daar nou ook al een specialisatie van?
Wat moet ik daar doen dan?
Ja.
Ja, nou ja, van alles. Ja. Ja. Is er echt een misvatting? Nee, ik denk niet. Ik heb hem nog niet gehoord of dat ik denk, nou, daar kan ik nu iets op verzinnen. Het is meer dat mensen hier komen, ja, kom voor de kaakfysio. Ja, het is dat voorgesteld werk.
Ja, anders had ik niet geweten dat het bestond.
Nee. Precies.
Dat is ook iets waar wij dan over na kunnen denken.
Misschien wel goed. Want dan kan je dus echt een klein beetje erin meenemen met nieuwe informatie.
Ja.
Anders zijn mensen al soort van voorgeconditioneerd.
Ja, die hebben heel Google al afgestruimd naar wat markeer ik nou. En die gaan jou vertellen wat je natuurlijk, ja, logisch.
Ja. Ja.
Wat je dan moet gaan doen. Maar dat, oké. Okay. Maar ja. Het is natuurlijk ook niet zo bekend als kinderfysio of sport, of manueel of psychosomatiek. Dat...
Nee, er zijn er in Nederland ook gewoon niet zo heel veel.
Nee.
Ja, dus wat
heb je een schatting? Zijn het er 100, 200, 300, 1000?
Ja, dat is dus het lastige. Kijk, bij niet iedereen is aangesloten ook bij het KNGF.
Dus ja, dus daar ik zou even zeggen, voor de luisteraars, want die haken nu af.
De beroepsgroep.
De beroepsgroep die dan de beroepsgroep onder fysiotherapeuten, ja.
Nee, kijk, zij weten natuurlijk hoeveel mensen er aangesloten zijn.
Ja.
Maar niet iedereen is daarbij aangesloten. Dus hoeveel het er zijn, ik durf het niet te zeggen.
Nee, okay.
Als ik kijk naar mijn klas, wij waren met z'n tienen.
Ja.
Dat is niet veel.
Dat is niet veel, nee.
En ik weet nu...
1 klas per jaar?
Ja.
Of hadden ze 3 of 4 klassen?
Nee, 1 klas. En ik weet, het leerjaar nu is er volgens mij maar eentje.
Oh, jeetje.
1 deelnemer of 1 klas ook weer? Nee, 1 deelnemer. Ja, dan ga je hem niet door laten gaan, denk ik. Of...
Ja, je zal wel moeten. Je kan moeilijk zeggen, nou, we breken je studie af, denk ik. Geen idee, maar...
Ja, dat is ook weer zo'n dingetje. Dat is ook niet veel.
Nee.
Even een zijstapje hoor. Is dat een tendens dat we niet meer de specialisatie gaan doen? Of omdat die misschien te duur is of te veel tijd kost? Of mensen toch geen zin hebben in...
Nou, ik denk meerdere redenen. Ik denk dat... de andere specialisaties gewoon best wel populairder zijn. Manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie.
Ja, maar we hebben een aantal mensen ingeschreven nu voor manueel. En daar werden we van de week ook door gebeld. Ja, ik weet niet of we de klas vol krijgen per september. En dan denk ik ook, ja, dat is toch wel een redelijk
gangbare... Ja, dat is de versnelde opleiding, zeg maar.
Ja, maar ook de driejarige... Ja, de versnelde opleiding sowieso niet. Maar ook de driejarige opleiding, daar had men nog wel de vraagtekens bij. Of we daar... Ze moesten minimaal 15 deelnemers hebben. Ja, die hadden zich nu nog niet aangemeld. We zitten eind april.
Ja.
Ja, ik weet dat ze bezig waren met een overkoepelende term. Dus de master fysiotherapie. De master die ik gedaan heb is musculoskeletale revalidatie. Maar dan werd het één naampje. En dat was dan ook met Utrecht en met Rotterdam volgens mij. En nog een aantal hogescholen. Om dan ook te kijken, kunnen we de accreditatie krijgen om dus het standaard collegegeld voor deze master te gaan vragen.
Ja, ja.
Dus ik weet dat er ook mensen zijn die wachten totdat...
Ja,
dat
even voor de luisteraars, een gemiddelde master manuele, een gemiddelde masteropleiding, moet niet eens manueel, maar gewoon even een gemiddelde master, kost ongeveer 20.000 euro.
Ja.
En als je het hebt over regulier, dan betaal je 1500 euro collegegeld, 2000 euro ergens in die buurt.
Ja, tussen de 2000 en 2500 euro volgens mij.
Ja. Dus dan zou je hem voor 7,5 kunnen afronden. Ja, dat is natuurlijk nog wel een behoorlijk verschil.
Ja.
Het is wel raar dat het zoveel geld kost. Hè? Ja. Maar goed. Hey, er is vast wel een, en als je er niet over wil vertellen, moet je het niet doen, maar er is vast wel een casus bijgebleven waarvan je dacht, nou, dat vind ik een hele interessante, vind ik een hele leuke. En die wil ik ook wel delen, of daar kwam iets heel bijzonders uit, of daar kwam, je hoeft niet alle ins en outs, maar even globaal, als je het hebt hoor, als je het niet hebt is het ook goed, dan gaan we gewoon door naar de volgende, maar.
Nou ja, kijk, je hebt, ik noem het even hele simpele kaakklachten,
ja.
Maar je hebt ook casussen waarbij geopereerd wordt, of mensen die bijvoorbeeld een tumor hebben gehad in een bovenkaak, in een onderkaak, waar van alles bij komt kijken. Bestralingsschade, een verminderde mondopening waardoor mensen niet kunnen eten. Dat zijn wel casussen die bijblijven, omdat daar zoveel tegelijkertijd speelt.
Ja.
En dat dus ook dusdanig veel invloed heeft op gewoon de dagelijkse dingen. Maar bijvoorbeeld ook een stukje duizeligheid. Wat we nog wel eens zien is dat bijvoorbeeld het oog niet volledig goed meebeweegt. Ja, dat zegt ook iets. Dus ik heb één keer iemand gehad die kwam vanuit de huisarts met BPPD. Dus dat is eigenlijk een soort gruisklontje wat in een van de kanalen van het evenwichtsorgaan komt.
Mm-hmm. En daardoor voel je je duizelig.
Daardoor word je bij bijvoorbeeld snelle hoofdbewegingen of bepaalde standsveranderingen word je duizelig. Nou ja, ik stel een aantal vragen aan die persoon waarvan ik dacht, nou, dit is zeker geen BPPD.
Nee.
Dus dan ga je wat verder uitvragen en wat onderzoeken doen.
Dan wordt het interessant natuurlijk, ja.
Precies, precies. En daar kwamen toch wel dingen uit dat ik dacht, nou, ik vraag me af of dit daadwerkelijk het evenwichtsorgaan is of dat er dus meer aan de hand is. Dus die heb ik teruggestuurd naar de huisarts.
Ja, een soort rode vlag, hè, moet je dan zeggen. Van, joh, dit
precies,
is niet
volgens
wat,
mij klopt dit niet. Nee. Maar dat bleek dus inderdaad meer aan de hand te zijn. En dat was relatief makkelijk op te lossen volgens mij. Maar dat is dan wel een stukje...
Ja, heel goed. Ja, dat zijn natuurlijk mooie dingen. Ja, dat zijn natuurlijk
dus
leuke dingen.
Dat is nou ja, leuk. Dat klinkt een beetje onaardig. Maar het is wel interessant.
Het is natuurlijk nooit leuk om bij iemand iets te ontdekken wat helemaal niet leuk is. Nee. Maar voor jezelf is dat natuurlijk een mooie... ontdekking of prestatie dat je hem hebt gevonden. Zo'n eureka-moment.
Precies.
En dan zie je wel dat fysiotherapie zo breed is, hè?
Ja, zeker.
En belangrijk.
Ja, zeker.
En dat het stigma, massage of dan ook, terwijl dit echt een totaal ander vakgebied is, totaal andere hulpvraag is, totaal andere uitkomstmaat.
Ja, dat maakt het denk ik voor een verwijzer soms ook wel lastig. Hè, mensen komen met klachten, oh ja, ik verwacht dat het dit is. En die komen dan vervolgens bij mij en dat ik denk, nou, ik weet wel zeker dat het niet dat is.
Ja.
Dus dan die samenwerking daar is ook belangrijk.
Van die arts of van die specialist heb je dan in ieder geval nog een verwijzing gekregen.
Ja.
Maar hoeveel mensen zitten er aan datzelfde bureautje of aan een ander bureau? Ja. En dan krijg je de verwijzing dus niet.
Ja, maar hoeveel fysiotherapeuten die dan ook de verwijzing gewoon aannemen zoals het er staat en dan gewoon die klacht gaan behandelen?
Ja.
Omdat de huisarts dat gezegd heeft.
Ja.
Dus dan staat, ja, is de kans groot dat de patiënt dus wekenlang of misschien maandenlang met die klacht rondloopt zonder echt effect, zeg maar.
Ja.
Kijk, en weet je, dan heb je, en dat vind ik altijd wel fijn, gewoon van masterfysiotherapeuten, dus in dit geval Daphne, die dan gewoon kritisch is.
Ja.
En die denk je, ja, wacht even, het is niet helemaal, dit past niet in het straatje van BPPD in dit geval. Dus dan gaat ze dus, dat is het mooie van het kritische. En dat maakt je ook meteen, denk ik persoonlijk, ook een hele goede fysiotherapeut, om dan ook gewoon dat te kunnen tackelen.
Ja. Ja.
Dus dat is wel mooi.
Ja, dat is ook een van de dingen uit mijn afstudeeronderzoek die naar boven kwam. Hè? Dat mensen dus inderdaad op mijn algemeen fysio terechtkomen. De BPPD is relatief bekend.
Basic, ja.
En dan zie je vaak, een van de kanalen is het meest aangedaan. Daar doen we dan een manoeuvre voor. En dan zou het over moeten zijn. Maar ja, is het altijd dat ene kanaal? Nee.
Nee.
Dus dan zijn er mensen die al een aantal keren die manoeuvre hebben laten doen bij een fysiotherapeut. En dan vervolgens ergens anders komen. Dat ik denk, ja, volgens mij is het andere kanaal. Hè? En dan doe je daar de behandeling voor. En dan gaat het wel beter. Dus dat soort dingen is hard. Ja, vind ik toch soms best zonde.
Ja. Aan de andere kant moet je ook blij zijn dat jij er dan bent. En je dat wel. Ik heb wel gezegd. Ik neem de meeste mensen, plan ik in binnen de praktijk. En dan hoor ik wel vaak, ja, maar ik hoef niet zo'n onderzoek eerst hoor, want ik weet precies wat ik heb namelijk. Dus wat mij betreft kunnen we gewoon gelijk starten. En dan probeer ik ook eens uit te leggen, ja, maar wat tussen u voelt of denkt, zou iets heel anders kunnen plaatsvinden. Ja, en die mensen hebben dan ook misschien maar 9 behandelingen. Dus ik begrijp het ook wel, er zit maar 9 behandelingen in het pakket, dus dan ga je al redelijk snel, kom je toe. Maar dit soort voorbeelden zijn natuurlijk ideaal om dan aan te halen. Er kan meer aan de hand zijn. Want je doet toch altijd, ook als je verwezen bent, altijd zelf eerst nog een inteken en een onderzoek.
Ja, zeker.
Dus je neemt niet klakkeloos aan wat de arts op het verwijsbriefje geschreven heeft, maar je gaat eerst zelf ook nog even op onderzoek uit of dat überhaupt wel klopt.
Zeker.
Ja. Ik had toevallig recent iemand gehad die dan door de huisarts verwezen is van de spanningsklachten. Best wel veel spanningsklachten eigenlijk.
Ja.
En dan vervolgens dan ben je met de intake bezig en dan kom je een beetje to the point wat de huisarts waar ik mee eens was. En dan vervolgens leg je dat ook uit. Dus van god, dat zo en zo gaan we doen. Ja, en die patiënt die draait gewoon 180 graden helemaal om.
Ja.
En die zegt, nee, gaan we niet doen.
Oh?
Ja. En ik zat daar zo. Ik denk, ik heb 3 kwartier uitgelegd. Waarom we het zouden mogelijk kunnen doen. Dit zijn de opties, et cetera. De huisarts, neuroloog, reumatoloog. Allemaal in hetzelfde hoekje, zeg maar. We gaan allemaal dezelfde kant op. We zijn allemaal gewoon één team.
Ja.
En met één taak.
Ja.
Maar vervolgens last minute.
Nee.
Nee.
En ook niet meer.
Maar ook echt last minute.
Ja.
En dan, nee, gaan we niet doen.
En gaf hij nog een reden aan? Of nee, hoef niet helemaal tot in
kan,
detail,
kan niet, die kan nee, niet okay. veel meer, nee, niet kan meer niet heel veel zeggen, maar ja. Dat is wel lastig. En daarom is die intake onderzoek zo belangrijk, om daar even terug te komen, ja. Is van, ook al heeft iemand een gedachte,
ja,
ja dan ja, ik was echt super verbaasd.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen.
Want het was in het gesprek was het gewoon allemaal duiden echt naar één kant op. Ik denk, nou goh, dat zie je ook, hè. Van oké, het gaat de goede kant op. En
ja.
Dit stukje empathie, er komt een stukje emotie naar boven. Ik denk, nou goh, dit is,
gaat de goede kant
is de
op.
Raakvlak.
Ja.
Nou, eigenlijk last minute, nee.
Ja, nee. Oké, okay. Nou, bijzonder. Nou ja, we hebben allemaal wel bijzondere verhalen. Ja, ja.
Zeker.
Even terug naar de kaak, Daphne. Of de regio van de kaak, moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen. Want er zitten meer dingen dan maar dat. Wat zijn nou signalen in dat gebied waarvan mensen... Ze hoeven niet gelijk te gaan googlen om te kijken of ze terminaal zijn. Maar wat zijn nou signalen in het gebied waarvan jij zegt... Nou, dan is het misschien toch verstandig om even een afspraak te maken. Want ik heb zelf natuurlijk niet in de gaten dat het ligt te knarsetanden s'nachts.
Nee, dat knarsetanden hoor je meestal van een eventuele partner. Ja. Hè? Of als wij dat verdenken, dan zeggen we tegen mensen... Hè, zet je recorder op je telefoon maar eens aan en kijk maar eens wat er gebeurt.
Zie je bijvoorbeeld ook aan afvlakking van tanden?
Zeker.
Oké, ja, dat is ja, ook zeker. Waar je naar kijkt natuurlijk. Ja,
ja. Ja. Okay. Dus dat is een van de dingen waar je naar kijkt. Hè? En met het klemmen zie je vaak een soort randje in de wang. Of mensen hebben echt de afdrukken van de tanden in de tong staan.
Serieus?
Dus dat zijn ook allemaal dingen waar je... wij dus opletten.
Ja.
Kijk, het stukje tanden, daar kan ik verder natuurlijk niks mee. Maar ik wel zeggen, ga maar eens naar zo'n gnatoloog of ga maar naar de tandarts. Hè, want je wilt die tanden ook wel beschermen.
Ja.
Want weg is dan moet je wat dat
een tijdje mee doen.
Ook
ja.
weg.
Ja. Ja, ja, ja. En ze zijn heel duur om te vervangen.
Geen idee, dat denk ik. Waar mensen wat mee kunnen, een stukje hoofdpijn. Dat kan gerelateerd zijn aan kaakklachten. Het knakken van de kaak kunnen we voor een gedeelte wat mee. Hè? Pijn in de wangregio, nekklachten. Ja, het kan echt van alles zijn.
Ja, niet specifieks. Nee, het blijft natuurlijk allemaal, snap ik.
En duizeligheid, zei je?
Duizeligheid,
En oorsuizen, tinnitus, dat piepjes, dat soort dingen. Wat doe je daarmee?
In eerste instantie vind ik dat mensen daarmee of naar een huisarts of naar een audioloog moeten gaan. Hè, om te kijken, is er daadwerkelijk een gehoorbeschadiging? Want daar kan ik natuurlijk niks aan veranderen.
Nee. Als het er zit, doe je er niks meer aan. Bij zo'n tinnitus bijvoorbeeld. Als die beschadiging er zit, dan...
Nou ja, soms kan een audioloog kan daar iets mee. Hè, door een bepaalde vorm van, ik noem maar even, gehoorapparaten. Hè, dat soort dingen. Maar verder als orofaciaal fysio kunnen we er niks mee. Maar het kan ook zo zijn dat dat soort klachten... heviger worden, bijvoorbeeld bij kaakklachten of nekklachten. Ja. En dat stukje kunnen we natuurlijk wel wat
daar
mee.
Daar kan je wel wat mee, ja.
Oké.
Wat kunnen mensen zelf doen in het dagelijks leven?
Wat ik zeg, vooral dat stukje bewustwording is dus belangrijk. Hè? Dus ga maar eens kijken, wat doe je nou met die mond? Hè? We noemen dat parafuncties. Hè? Dus je bent de mond aan het gebruiken, maar dus niet op de meest handige manier.
Nee.
Kijk, als je dat stukje wat niet handig is, jezelf al... af kan leren of in ieder geval kan verminderen, ja, dan heb je eigenlijk de basis al te pakken.
Ja.
Een stukje ontspanning is belangrijk. Hè? En wat ik zei, geen tandcontact. Hè? Dus de tanden van elkaar.
Dat
zijn ook dingen waar we op letten. Precies. Hè? Het geklemd spreken. Ja.
Ja,
ik zie vaak het gooien, hè?
Koot en bier moet dan altijd denken. Nee, moeder, ik wil zwieren en zwaaien. Maar goed, ja. Nee, ik had net echt een supergoeie vraag, maar ja, toen kwam er een, ik weet niet meer. Laat maar. Maar dat, daar kunnen we dus, daar kan je zelf rekening mee houden. Daar kan je zelf dingen voor, oké. Maar nou heb ik nogal de neiging, betrek het altijd maar een beetje op mezelf. Mm-hmm. Ik van horen zeggen hoor, want ik weet er natuurlijk verder helemaal niks van, maar dat ik snurk.
Ja?
Verbaas me niet.
Oh. Waarom niet, Del?
Ga verder met je vraag.
Nee, wat ik al zeg, ik heb het zelf niet in de gaten. En ik heb het van horen zeggen. Maar zou jij daarbij kunnen helpen?
Ligt er een beetje aan wat de reden is van het snurken. Kijk, als jij verkouden bent, ga ik daar niks aan kunnen veranderen.
Nee.
Maar het kan natuurlijk wel zo zijn. Een stukje overgewicht kan een rol spelen. Naast de fysiotherapie doe ik een stukje GLI. Dus dan zou je kunnen kijken, nou, gezondere leefstijl.
Ja.
Wordt steeds groter ook gewoon binnen de fysiotherapie zelf. Daar kun je naar kijken.
Ja.
Maar het snurken of het klemmen bijvoorbeeld kan ook een teken zijn van dus dat je aan het klemmen bent. Dus,
ja, door het klemmen ga je snurken.
Ja, wat we nog wel eens zien is dus dat je, of nou, laat ik het zo zeggen, het is meer als je dus een soort ademstops hebt bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dan zien we vaak dat mensen of gaan snurken of dat ze juist gaan klemmen om ervoor te zorgen dat die onderkaak minder naar achter zakt.
Ja.
Dus dan kan het klemmen juist weer heel nuttig zijn, ja, om er dus voor te zorgen dat je dat dus niet doet. Maar het snurken zelf...
Nou, ik heb niet zoveel mee. Ik hoor het al mee.
Nee.
Sorry Chris, ik heb het geprobeerd. Stel nou dat je nou, we een andere patiëntenpopulatie nemen. Nou, we even de COPD eerst nemen.
Ja?
Mensen die redelijk ernstig COPD hebben, die ademen altijd wat hoog.
Ja?
En die zitten dan met hun schouders omhoog en dan nekken helemaal ingeklemd. Omdat ze op die manier die inademingsspieren eigenlijk te veel gebruiken.
Ja.
Is daar, kan je daarmee assisteren?
Nou ja, je kan kijken of je dat stukje daar een stukje meer ontspanning in kan brengen. Aan de andere kant is dat dus ook functioneel.
Ja.
Want dat maakt wel dat mensen minder benauwd zijn.
Ja.
Dus wat we wel eens zeggen tegen mensen is dat ze dus met een rollator moeten lopen. Omdat ze dan dus al die houding van zichzelf al meer
hebben. Dan hoef je het niet zelf te doen, maar dan heb je ondersteuning.
Meer, precies, ja, precies. Maar verder niet echt, denk ik.
Nee?
Nee.
Nee.
Nee, dan kom je toch meer bij een longfysio of mensen die meer gespecialiseerd zijn in het stukje COPD uit.
Ja. Ja. Jammer.
Ja?
Nee, maar als je zo... Dat geeft niet meer. Kaakfysiotherapie en de toekomst.
Ja. Ik ben vooral
Hoe
benieuwd...
zie je hem?
Nee, ik ben vooral benieuwd of er inderdaad meer bekendheid voor gaat komen.
Mm-hmm.
Zeker wat ik zei, als er steeds minder mensen zijn die dus kiezen voor die specialisatie. Nou ja, hoe gaat dat
zijn? Hoe gaat dat dan ontwikkelen? Ja.
Precies. En er wordt natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan. Dus er komt ook steeds meer bewijs voor bepaalde dingen. Of
je
iets
moet
wel of niet werkt. Ja, ja, zeker.
Ja.
Nou ja, en in het stukje de juiste zorg op de juiste plek, samenwerking. Ja, ik denk dat wij daarin wel er goed tussen passen.
Zeker,
ja,
zeker.
En zeker als we kijken naar het stukje stressgerelateerde klachten, zien we relatief veel nu. Ja, daar kunnen wij natuurlijk ook een rol in spelen.
Ja, samen met Daryl.
Precies.
Zeker.
Ja. Dus op zich positief gestemd, alleen er zouden wat meer collega's mogen komen die...
Ja, dat zeker. Aan de andere kant houdt dat het ook wel weer leuk dat het natuurlijk echt een soort niche is in de fysiotherapiewereld.
Ja. Een verbijzonderde verbijzondering.
Bijna wel, ja.
Ja. Zo, die maak ik toch ook maar weer even.
Nee, maar dat maakt het wel leuk. En wat ik zei, omdat je er in de basisopleiding zo weinig over krijgt, blijft het ook wel interessant.
Nou, dat was eigenlijk nog een vervolgvraag. Van, zou je er in de basisopleiding ietsjes meer tijd of energie aan mogen besteden? Of...
Ja, ik denk dat je al redelijk vol zit met alle dingen die daar steeds weer ook weer bij gaan komen.
Maar er valt ook zoveel af op die opleidingen.
Ja, ook dat.
Anatomie doen we al niet meer.
Wisselt denk ik ook per opleiding. Maar kijk, je hebt tegenwoordig wel, of die was er toen ik de opleiding deed ook al, een minor of een minor, hoe je het uit wil spreken, over meer het hoofd-halsgebied. Dus als daar je interesse ligt, kan je daar al wel een stukje verdieping op zoeken als je dat zou willen.
Ja.
Maar ja, dan zit je wel redelijk regio gebonden, denk ik. Ik weet dan dat die in Rotterdam wordt aangeboden.
Ja.
Ja, als jij op de Saxion of ergens in Zuid de opleiding doet, kan ik me voorstellen dat je daar niet voor kiest.
Dat je daar niet voor gaat reizen. Nee. Ja, wat dat betreft, die handel ligt natuurlijk, nou ja, voor het noordelijke gebied natuurlijk redelijk, maar goed. Hey, Daphne, wij naderen zo'n beetje de 35, 40 minuutjes van het. En meestal gaan we dan langzamerhand afronden, want het moet natuurlijk ook wel een beetje interessant blijven. Mensen moeten niet in slaap vallen, want dan gaan ze liggen snurken, knarsen tanden en al dat soort dingen.
Moet je niet hebben?
Nee, dat moet je zeker niet hebben. Is er nog iets wat jij met ons wilt delen? Is er iets waarvan je zegt, nou, dat zou ik heel graag nog verteld willen hebben, want dat vind ik nou zo belangrijk. Of daar moeten we echt op letten of doen. Of Je hebt alles al verteld.
Ik denk het grotendeels wel. En anders staat ook genoeg informatie op de website. Mensen mogen altijd bellen, mailen,
Ja. En als verwachtingen mag natuurlijk ook, ze mogen natuurlijk altijd gewoon zo'n afspraak maken zonder dat ze naar de huisarts gaan.
Ja.
Is er nog iets waar jij op terug wil komen? Iets waar je zegt, nou dat heb ik nou net wel gezegd, maar dat moet ik een beetje nuanceren of dat heb ik...
Nee, dat valt volgens mij wel mee. Ja. Volgens mij heb ik het redelijk netjes beschreven.
Je hebt het keurig beschreven zelfs.
De kaak op elkaar, hè?
Ja, je had de kaak. Tanden los van elkaar ging helemaal goed, dacht ik. Zoals het hoort.
Zegt
ja.
De genatoloog altijd. Je moet een beetje dom kijken.
Huh? Oh, ja. Nou, dat is in mijn geval niet al te ingewikkeld. Hè? Dat is dan wel redelijk goed gebeurd. Ja. Daryl, heb jij nog iets? Wil jij nog eens op terugkomen? Wil jij nog,
Nee, zeker niet. Nee, het is leuk.
Nee? Ja, toch? Nee, ik vind het zeker een interessant onderwerp. Met name omdat we natuurlijk er niet zo heel veel van weten. Laten we eerlijk zijn.
Nee.
Nou, Daphne, dan dank ik jou voor je aanwezigheid en voor je mooie verhaal.
Geen probleem.
Del, jij ook weer bedankt voor je aanwezigheid.
Heel bedankt.
Het is eigenlijk iedere aflevering hetzelfde. Ik weet nog niet wat we volgende keer gaan doen. Dat is namelijk de 25e aflevering. Vind ik wel een beetje bijzonder. Ik denk dat ik weet namelijk wel dat ik zo'n tipje aan de sluier oplichten. Wij bestaan dit jaar namelijk ook 25 jaar.
Oh.
En het is de 25e aflevering. Dus eigenlijk wil ik dat een beetje gaan combineren. Maar ik weet nog niet precies hoe we dat vorm gaan geven. Dus we houden het nog even spannend. Maar dat er iets gaat komen is een ding wat zeker is. Daphne, dankjewel.
Ben benieuwd.
Daryl, dankjewel.
Ja.
En de luisteraars, bedankt voor het luisteren.